U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Shabbat shalom allemaal. En ik wil graag met u lezen hoofdstuk 12 van Genesis. De roeping van Abraham. De Heere nu zei tegen Abraham: ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Aankomst in Canaan. Abraham nu nam Sarai zijn vrouw en Lot de zoon van zijn broer en al hun bezittingen die ze verworven hadden en de mensen die zij in Haran verkregen hadden en zij gingen weg om naar het land Canaan te gaan. En ze kwamen in het land Canaan. En Abraham trok door dat land heen, tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Canaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland, ten oosten van Bethel, en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuiderland. Er kwam hongersnood in dat land. Daarom trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. En het gebeurde toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan, dat hij tegen zijn vrouw Sarai zei: zie toch, ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen: dat is zijn vrouw. Dan zullen ze mij doden en jou in leven laten. Zeg toch dat je mijn zuster bent, zodat het mij omwille van jou goed zal gaan en ik omwille van jou blijf leven. In Egypte. En het gebeurde zodra Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaren de vrouw zagen dat ze bijzonder knap was. Ook de vorsten van de farao zagen haar en ze prezen haar bij de farao. Daarom werd de vrouw meegenomen naar het huis van de farao. Omwille van haar deed hij goed aan Abraham, zodat hij kleinvee, runderen, ezels, schapen en slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg. Maar de Heere trof de farao en zijn huis met zware slagen vanwege Sarai, de vrouw van Abraham. Toen riep de farao Abraham en zei: wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar tot vrouw genomen heb? Nu, hier is uw vrouw, neem haar mee en ga. En de farao gaf enige mannen opdracht met betrekking tot hem en zij begeleiden hem en zijn vrouw en alles wat hij had het land uit.
Ja, dan wil ik graag verder gaan met Genesis 17. Vanaf vers 1, ik heb op briefje staan 15, maar bij mij gaat die in mijn zin staat tot 14. Naamsverandering van Abraham en Sarai. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem: ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem: wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want ik zal uw vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot hun God zijn. De instelling van de besnijdenis. Verder zei God tegen Abraham: en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generatie door. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al die mannelijk is, moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van 8 dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden. Al uw generaties door, degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is en degene die met uw geld gekocht is, moeten zeer zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Dan gaan we naar Psalm 105 toe. Vers 1 tot 11. De lofzang op de trouw van de Heere. Loof de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Zing voor hem, zing psalmen voor hem. Spreek aandachtig van al zijn wonderen. Beroem u in zijn heilige naam. Laat het hart van wie de Heere zoeken zich verblijden. Vraag naar de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Denk aan zijn wonderen die hij gedaan heeft, aan zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. Nakomelingen van Abraham, zijn dienaar, kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Hij is de Heere, onze God. Zijn oordelen gaan over heel de aarde. Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die hij gedaan heeft tot in 1000 generaties, aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft en zijn eed aan Isaac. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond, door te zeggen: ik zal u het land Kanaan geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is. Tot zover.
Ja, de parasha is Lech Lecha. En als ik het een beetje moet samenvatten, zou je haast kunnen zeggen: het is van belofte naar verbond. Ga op weg met een belofte en ontvang het verbond. En allereerst wil ik een beetje de situatie schetsen zoals het was op het moment dat Abraham, toen nog Abraham, zijn belofte ontving in Bereshit Genesis 12. En dan ga ik nog een stukje terug, het einde van Genesis 11. Een roeping uit Ur der Chaldeeën. Ur Kasdim, een onderdeel van Mesopotamië, Babel. De plaats van de afgoderij. De plaats van de maangod Sin. een stad in de delta van de Eufraat. Het was toen de tijd een belangrijke havenstad. Het lag ook niet zo heel erg ver van de Perzische golf vandaan. Een stad waar ze enorm veel overstromingen hadden. Misschien is dat wel een reden geweest, een van de redenen waarom Terach besloot te vertrekken. Want we lezen in Bereshit 11 dat Terach die vertrok uit Ur Kasdim, Ur der Chaldeeën, en hij ging naar Charan. In onze vertaling staat Haran, maar het is Charan. En dat betekent zoiets als verschroeid en verdord. Nou, geen beste plaats zou je zeggen om omheen te gaan. Trouwens, ja, Ur van de Kasdim. Ur, dat is iets van licht, vuur, vlam. En Kasdim, hou u vast, dat zijn de kluitenbrekers. Dat is haast een beetje zo'n carnavals. Maar de kluitenbrekers, dat zijn degene, de Chaldeeën. En nu was Charan was een plaats die qua afgoderij niet onderdeed voor Ur der Chaldeeën. Ur. Het was zo'n beetje hetzelfde. Ook daar was een tempel, een hele grote tempel van de maangod Sin. Het was een soort, je zou haast kunnen zeggen, een dependance. En ik heb daar wat boeken op nageslagen. En er werd zelfs gezegd dat die plaats nog indrukwekkender was. Dus je zou haast zeggen van het ene afgodische tempelplein naar het andere. Ze gingen er wat dat betreft niet op vooruit. Nu lezen we op twee plaatsen dat Abraham geroepen was uit Ur der Chaldeeën. In Nehemia wordt het gezegd, en als je de redenvoering van Stefanus leest, dan zegt hij het heel erg duidelijk. Nog voordat hij in Charan was, weet het, had God hem al geroepen. En ook in Bereshit 15 lezen we dat God zelf zegt, ik heb je uit Ur der Chaldeeën geleid. Maar wanneer je echt gaat praten over, wanneer lezen we nu echt over die roeping, dat God daadwerkelijk iets zegt tegen Abraham, en dan beginnen we dus bij Legnega, bij ons, bij de parasha waar we vandaag mee bezig zijn, en dan zal je zien dat dat is dan op dat moment, maar dan zit Abraham al in Charan. Dus wat er voor die tijd gebeurd is, dat moeten we herleiden. Ik ben de God die jou uit Ur der Chaldeeën heeft geleid, nogmaals in Bereshit 15 vers 7. Een historisch verslag gaan we lezen van datgene wat er in Charan is gebeurd. En de Heere zei tot Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit uw huis van uw vader naar het land wat ik u wijzen zal. Ga uit uw land. Uit je familie. Uit je huis. Zie je dat het een beetje een soort trechtertje is? Het wordt steeds nauwer. Het komt steeds dichterbij. Maar de boodschap is, je moet vertrekken. Dus uit je huis. Nou, dat is dan, en je mag dan niet bij de buren wonen, nee. Ook uit je familie. En ook uit je land. En dan naar het land wat ik je wijzen zal. En ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. En je zal een zegen zijn. Abraham, gezegend en groot gemaakt door God zelf, zal ook een zegen zijn. En weet je wat nou opvallend is? Daar staat niet dat Abraham iets ervoor moest doen. Hij moest vertrekken. Maar dat was ook werkelijk het enige. Er staat niet, en voortaan moet je dus iedere dag in je Bijbel lezen of wat dan ook. Of je moet iedere dag bidden of, en dan zal je een zegen zijn. Nee, het is in feite, het wordt hem, als het, je, ja, ik denk niet dat dat een goede uitdrukking is. Maar je zou zeggen, het overkomt hem. God geeft het hem. Je zal een zegen zijn, zo staat het er. En dat vind ik zo mooi. Waarom? Omdat je gewoon ziet dat God regeert. God is hier aan het werk. God is degene die belooft, die losweekt uit de afgoderij en die mensen brengt op de plek waar hij wil. De zegen staat dus los van enige verdienste. En in feite is het gewoon gebaseerd op genade en naar de hand zullen we zien dat het ook gebaseerd is op geloof. Hij geloofde in God en dat werd hem uiteindelijk tot gerechtigheid gerekend. Maar in principe staat dat hier niet. En ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vloekt zal ik vloeken. En in u zullen alle families van de aardbodem gezegend worden. Dus wie Israël zegent, die zal door de God van Israël gezegend worden. Maar, nu komt het. U staat er in de vertalingen, wie u vloekt, zal ik vervloeken wie u vloekt. En weet u, daar staan nou net twee verschillende woorden voor vloeken. Eigenlijk staat er zoiets van wie u minachtte, wie u veracht, wie u minacht, wie u smaadt, die zal ik vervloeken. Dus, het gaat niet, het is hier niet ineens... Gewoon van als je een vloek over Israël spreekt, dan ben je... Nee, als je Israël minacht, als je Israël smaadt, als je ze veracht, dan al. Dan treft de vloek van God, die treft je al. En weet u, op het moment dat ik hiermee bezig was... En ik ben hier meerdere keren in mijn geschiedenis al mee bezig geweest. En je leest dat. En je laat het tot je doordringen. Dan bekruipt je het onheimelijke gevoel hoe gevaarlijk zo'n vervangingsleer is. En weet je wat ik nou hoop? Dat de mensen komen straks op onze website en heel stiekem het geluidsfile downloaden. En dit luisteraar hierdoor gewaarschuwd worden. Het was toen en het is al zo'n tijd geleden. Het is het Oude Testament. Nou, oud, het is het Eerste Testament. Het is zo actueel als het maar zijn kan. Israël zegenen. Dat is letterlijk Israël verhogen. En ze de plaats geven die God hun ook gegeven heeft. En vooral ook zal geven. Weet u, het woord voor zegenen, dat is het woord... U mag hier hardop antwoorden. Barach. En wat zit er in dat woord Barach? Welk woord zit daar nog meer in? Het woord berg. En wat betekent dat? Knieën. Knielen. Barach betekent ook knielen. Dus als je iemand zegent en het is in feite bedoeld dit. Wat doe je dan in feite naar degene die daar staat? Die wordt voor jou op dat moment hoger. Er zijn heel veel mensen die in de stress raken als ze zeggen gezegend bent u, o Heer, onze God, koning van het heelal. Want we mogen God toch niet zegenen? Maar als je bedenkt vanuit welke houding je dat doet, omdat het woord dat zegt, is het dan niet tegelijkertijd dat je God groot maakt? En dan vind ik het zo mooi dat onze Bijbel, ik vind dat niet altijd mooi, maar nu wel, dat onze Bijbel in het Hebreeuws is en in het Grieks. Want in het Grieks is het woord voor zegenen is eulogia. En dat betekent goed zeggen, goed spreken. Snapt u de combinatie? Vanuit de positie van op je knieën iemand zegenen, iemand groot maken. En dan de dingen goed over hem zeggen. Ja, weet je, dat zijn van die momenten dat je bezig bent en op het puntje van je stoel zit en dat je bij je eigen denkt van, wow. Ik hoop dat het landt. Ik vind dit schitterend. Goed spreken en goed zeggen. En dat over Gods volk. Het volk Israël. En toen ging Abraham nadat, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee en Abraham was een zoon van 75 jaar. Zo staat het letterlijk in het Hebreeuws. Toen hij uit Charan vertrok. Ik vind het altijd opvallend. Nou staat er in In de Bijbel staat er 2 keer in verband met Abraham leglegaar. En ik heb het nagekeken en ik kon het nergens anders verder vinden. Exact diezelfde opdracht. En het staat 2 keer in Genesis. 1 keer hier in Genesis 12 en 1 keer in Genesis 22. En dat is het hoofdstuk van... Dat gaan we de volgende keer natuurlijk beluisteren. Jacob die gaat dat volgende keer uitgebreid behandelen met ons. Weet ik niet, maar dat vermoed ik zomaar. En dan gaat het over de binding van Isaac. Ga voor jezelf en neem je zoon mee, de enige die je lief hebt. Maar hier is het, ga uit het land, uit je familie, uit je huis. En Abraham die vertrok gelijk. En als je dan kijkt in Genesis 22, doet hij dat ook gelijk. Toen was de opdracht nog een stukje moeilijker. Je zou haast zeggen, hij zat er al voor klaar. Maar ik vind dat zo bijzonder, want wij zouden, je hebt dan zoiets van, als u dat wilt, heer, dan wil ik toch een bevestiging, en dan ga je er eens met mensen over praten, en je gaat kijken van, ja, hoe moet dat nou bij mijn huis, weet je, moet ik dat verhuren, of weet ik voor wat, en dan ben je dan een half jaar mee bezig, en na een jaar, zeker anderhalf jaar, dan ben je op het moment van, dat je dus inderdaad voor jezelf gaat, en lega voor jezelf. Leg is ga en lega is voor of tot jezelf of naar jezelf. Maar je moet zelf gaan. Je moet niet een ander voor je op laten knappen. En Abraham die doet dat gelijk. En Abraham die nam Sarai. Dat is zijn vrouw. Ze heette toen nog Sarai. En aan de hand heet ze Sarah, maar ze heet nu nog Sarai. En Lot, de zoon van zijn broer. Het zielige neefje. Die mag ook mee. En alles wat ze verworven hadden. En de mensen die ze in Garan verkregen hadden. En ze gingen onderweg naar het land Canaan. En Abraham die trok door het land. Tot aan de plaats Shechem. Dat is Shechem. Tegenwoordig heet dat Nablus. En kwam bij de terebint van Moreh. En daar is wat mee aan de hand. Nou had ik een prachtige namenlijst gemaakt. Hè, weet het, en die ligt nog thuis op de tafel. Hè, weet. Dus nou moet ik het een heel klein beetje uit mijn hoofd doen. Maar Moreh, weet ik nog wel wat dat betekent. Wat betekent Moreh? Moreh betekent leraar. Onderwijs. Moreh betekent leraar, onderwijs. Eigenlijk de leraar bij Shechem. En toen verscheen Adonai aan Abraham en zei, aan uw zaad zal ik dit land geven. En toen bouwde Abraham een altaar voor Adonai, die hem daar verschenen was. En vandaar trok hij op ten oosten van Bethel en zette daar zijn tent op. En hij bouwde daar voor de Heer een altaar en hij riep daar ook de naam van de Heer aan. Het gesprek zal inderdaad wat langer geweest zijn als dat hier in Gods woord staat. De geopenbaarde dingen zijn voor ons en de verborgen dingen zijn voor God. En de dingen die er niet toe doen, die staan, althans niet voor ons momenteel, die staan er ook niet in. Maar er is vast langer gesproken, want dat is de plek, de terebint van het onderwijs, bij Moreh. En we lezen hier eigenlijk voor het eerst een verslag van de dienst aan God. Wat Abraham doet. Voor die tijd dan beantwoordt hij aan de vragen van God. En hij doet wat God zegt. Maar hier in principe, hier komt ook een soort weerwoord naar God toe. En dat is in de vorm van, er wordt een altaar gebouwd. En hij roept de naam van God aan. Dus er komt hier wat dat betreft een soort interactie. En dan gebeurt het. Je zal altijd zien als het goed gaat, als het net mooi gaat, dan komt de hongersnood. Had hij net een altaar gebouwd, een Bethel, kan zomaar zijn dat het dezelfde plaats is waar na de hand de tabernakel, dat was daar in die buurt in ieder geval. Ik dacht, Shilo, weet dat is daar in de buurt. Ja, we zijn er wel eens geweest, ik weet niet meer hoe lang we nou moesten lopen van de ene plek naar de andere. Maar goed, doet er wel niet toe. En Er was hongersnood in het land. En Abraham die trok naar Egypte. Zo staat het in onze Bijbel. Maar letterlijk staat er iets anders. Abraham die daalde af naar Egypte. Het werkwoord Jarad staat daar. Dus Abraham die daalde af naar Egypte. En weet je wat het is als er in de Bijbel staat dat je afdaalt? Behalve als je van de berg af gaat en je bent Mozes. En je moet iets aan het volk zeggen. Maar voor, overigens, ook dat kan problemen opleveren. Maar sowieso, als er gesproken wordt over afdalen in Gods woord. Dan is het dat er problemen gaan komen. En Jona die kwam goed in de problemen. Die daalde meerdere keren af. Ja, dat lezen we helaas niet meer in onze vertalingen. Ja, wellicht als je de Statenvertaling er weer bij pakt, dan gaat dat weer wel. Maar anders niet. Hij daalde af en eigenlijk was het zoiets van, ja, dat is problemen. En hij zag ook wel problemen. Dus ze waren vlak bij de grens. Mitsraim, dat is, weet het, Egypte betekent iets als grenzen, afbakening. En Mitsraim, dat is een soort dubbel iets, hè, dat noemen ze een dualis. Je zou als kunnen zeggen dubbele grens. Dus ze waren daar bij de grens. En toen zei hij van, oh ja, Sarai, even. Zeg maar dat je mijn zus bent. Nou, is dat ook wel zo? Nou, was dat ook wel zo? Min of meer, half zus. Maar doe dat maar, want stel je voor, dan zie je bent er ontzettend mooi. De vrouw was al 65, maar dat deed er bij haar niet toe. Ze was nog even blommig als, ja, 25 of zo. In ieder geval, ze kwamen Egypte binnenrijden. En iedereen was stom verbaasd. De mensen zagen het en zelfs de vorsten van Farao zagen het. De derde ezel van rechts, zie je wie daarop rijdt. Ja, ze is mijn zuster. Ik moet aan het liedje denken, dan moet je mijn zuster zien. Ze is mijn zuster. En ja, dan Farao die zegt, nou die zuster die wil ik wel. Dus hij neemt Sarah, zo ging dat vroeger. Tegenwoordig maak je allerlei afspraken, je date en noem maar op allemaal. Vroeger werd een vrouw genomen. Heel vaak dan althans. En Sarah die was inderdaad werkelijk zuster, want in Bereshit 20, dus Genesis 20, lezen we. En dan verdedigt Abraham zich tegenover Avimelech, want het was niet, dit was de eerste keer dat hij dat deed, maar hij deed dat vaker. En zijn zoon die had waarschijnlijk die verhalen gehoord en na de hand deed hij dat ook nog een keer. Ook bij een koning Avimelech. Maar goed. En dan zegt Abraham, die zegt in Genesis 20, bovendien, ze is werkelijk mijn zuster, ze is de dochter van mijn vader. En ze is alleen niet de dochter van mijn moeder. En zo kon ze mijn vrouw worden. En dan gebeurt er wat, weet je, nou moeten we goed opletten. Abraham, die krijgt vanwege Sarah, krijgt hij enorm veel rijkdom in Egypte. De farao in Egypte krijgt enorm veel slagen. En toen ik dat zo zat te lezen, toen dacht ik, nee, dat is ook toevallig. Sarah die hoort er niet, weet het. Maar goed, het woord, het rijkdom in Egypte, waar heb ik dat meer gelezen? Dat staat verderop in mijn Bijbel ook. Met veel rijkdom ging die uit Egypte, Abraham. Hij ging niet met lege handen, hij kreeg alles gewoon mee. Maar voor die tijd waren er slagen, want en toen werd de farao wakker. Er staat ook niet bij hoeveel slagen, maar hij werd uiteindelijk werd hij wakker. Hij zei, er is iets aan de hand met die vrouw, dat kan haast niet anders. Of God heeft daadwerkelijk tot hem gesproken, dat weten we niet. En dan zegt farao, wat heb je me aangedaan? Waarom heb je niet verteld dat ze mijn vrouw is? En dan zegt hij, dat is heel kort af. Er staat niet bij, neem alsjeblieft je vrouw mee, noem erop al. Nee, zeg gewoon, neem en ga. Zo staat het letterlijk in de Bijbel. Neem, dan wijst hij naar Sarah, en ga. Neem de vrouw en ga. En dan gaat Abraham uit Egypte. En dan staat er zo heel netjes in Gods woord. In onze vertaling dan. En er waren een aantal mannen en die begeleidden hem. Nu is dat heel vriendelijk uitgedrukt. Want er staat daar het woord shalach. En dat is wegzenden. En dat niet alleen, dat staat in de versterkte vorm. Degene die de Hebreeuws kent, dat staat in de pieel. En dat is niet wegzenden, dat is in feite haast een schop voor. En wegsturen, eruit, weg ermee. En er waren een aantal mannen die gingen niet mee om te begeleiden. Nee, die gingen om zeker te weten dat ze ook daadwerkelijk weg waren. Daar ging het om. Ik heb ooit in een, was ik op een verjaardag en de buurman die zei van, weet je, ik ging weg. En toen zei hij, ik zei nou, hey, tot ziens. En hij zei, ik loop wel even mee. Ik zei, joh, ik vind de voordeur, vind ik wel. Hij zegt, nee, hij zegt, ik loop wel even mee. Dan weet ik zeker dat je weg bent. Nou, goed, nou zoiets was het, zo'n soort situatie was het daar waarschijnlijk ook. En weet u, ik vond in deze situatie, vond ik beelden van de uittocht uit Egypte. De slagen, de rijkdom die ze meekregen. Ze weten uiteindelijk, weet dat er werd niet meer vriendelijk verzocht van, joh, ga, wil je alsjeblieft weggaan? Nee, ze werden in feite het land uitgestuurd. En na de hand kregen ze spijt en dan ging de farao ging er nog een keer achteraan. Maar die dingen, het waren wel dingen die overeenkwamen. Een soort voorafspiegeling. En dan begint het een beetje te wringen tussen neef Lot en Abraham. En dat zie je aan de woorden die gebruikt worden in de tekst. In eerste instantie was dat Abraham, die nam Lot mee. En ja goed, zijn vader Lot was wees, zijn vader was er niet meer. Dus Abraham die zorgde, die nam hem een beetje onder zijn hoede en wat dan ook. En nu zie je ineens dat Lot niet meer meegenomen wordt, maar dat Lot meegaat. De woorden veranderen een beetje. Lot betekent ook bedekking. En wil ik niet zeggen dat die mensen zich dat toen de tijd zo ontzettend beseft hebben. Maar Lot was inmiddels ook behoorlijk aan de maat qua rijkdom, zullen we maar zeggen. Ze kwamen samen uit Egypte en ze kregen ruzie. Het land was niet genoeg om alle twee te voeden. En daar stonden ze op een gegeven moment en Lot mocht als eerste kiezen. En die keek rond en die zag daar die Jordaan. En die zag daar dat land aan de kant van de Jordaan, richting Sodom en Amora, Sodom en Gomorra. En die dacht, nou, dat is prachtig. Hij wist toen nog niet dat die steden verwoest zouden worden. Hij dacht bij zichzelf, dat is prachtig, dat is mooi. Ik ga die kant op. Want het land zag eruit als een ware moestuin. In de Bijbel staat als de hof van de Heer, als de hof van Eden. Zo mooi zag het eruit. En hij dacht bij zichzelf, wauw, daar moet ik zijn. En die Abraham, die neemt de rest maar. Ik zie het al, het is een beetje wat geler en noem maar op allemaal. Ik neem de groene kant. Nou staat er in de Bijbel, het zag er inderdaad uit voordat Sodom vernietigd werd. Dus blijkbaar is het na die tijd, het is het volledig anders geworden. Lot die zag niet meer op de familiebanden. Hij was inmiddels wat welvarender geworden. Hij keek meer naar dat wat voor ogen was, zullen we maar zeggen. Maar hij keek niet meer naar het hart van zoals je met familie, als familie met elkaar omgaat. Maar wat was nu het verschil? Want Lot die keek en die zag het prachtige land. En Abraham die kreeg de rest. En ik ben ervan overtuigd dat Abraham uiteindelijk het beste deel kreeg. Waarom? Nou, daarvoor moeten we verder bladeren in de Torah. En dan komen we bij Deuteronomium 11. En daar staat En dan moet je bedenken dat Lot dus weet het land kreeg wat automatisch bewaterd werd. Hij kon het voor de voet, zo staat het letterlijk daar zoiets. Hij kon het voor de voet bewateren. Maar er wordt van Israël gesproken, want het land dat u gaat bezitten is niet zoals het land Egypte, waaruit u bent gekomen. Waar u uw zaad en het te voet water gaf, zoals een moestuin. Maar het land dat u oversteekt om te bezitten is een land van heuvels en valleien, wat water van de hemelregen drinkt. Dus datgene waar Abraham heen ging, dat was het land wat beregend werd door God. Daar was je van God afhankelijk. Dat zag er niet meer uit zoals het in Egypte was. En goed, we weten allemaal dat het uiteindelijk met de verwoesting van Sodom en Gomorra ging het ook gigantisch mis. In Hebreeën 15, of sorry, in Bereshit 15, u ziet, ik ga zo de parasha door. Dan lezen we van dat visioen wat Abraham krijgt. En God spreekt tot hem. En hij moet dingen gaan doen. Hij moet dieren door midden delen. Maar Abraham, maar God die zegt in eerste instantie, wees niet bevreesd, ik ben een schild en uw loon zal zeer groot zijn. En dan zegt Abraham, maar wat wilt u mij dan geven? Ik ben kinderloos. En de bezitter van mijn huis, Eliezer, zal die dat dan zijn? Dat was een beetje zo de topbutler, zeg maar, bij Abraham. Ik heb geen nageslacht. Wie zal mijn erfgenaam zijn? Is dat dan die Eliezer? En dan zegt God, kom hier naar buiten. Nou, dan weet je al een beetje hoe laat het was. Hè? Dan weet je al hoe laat het is. Kom mee naar buiten, kijk naar de sterren. Nou, dat was niet 's ochtends vroeg. Misschien wel. Maar goed. En ze keken, hij zegt, kun je ze tellen? Nee, kun ze niet tellen. Zo groot zal je volk zijn. Zo groot zal je nageslacht zijn. En dan lezen we een belangrijk iets. En daar staat er, en hij geloofde in Adonai, en die rekende hem tot gerechtigheid. En gaat u thuis maar kijken of u eerder in uw woord, het woord geloven tegenkomt, of u eerder in uw woord, in uw Bijbel, geloof en gerechtigheid tegenkomt. Dit is de eerste keer waarin dat genoemd wordt. Hier wordt voor het eerst gesproken over geloven. En Abraham wordt de vader genoemd van alle gelovigen. En dat geloof is voor God aanvaardbaar, omdat dat gerechtigheid voor God oplevert. Romeinen 4 zegt bijvoorbeeld, want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Galaten 3, op dezelfde wijze heeft ook Abraham geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En Jacobus die zegt, en dat schriftwoord werd vervuld, dat Abraham geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Jacobus, de man die zegt van, hoor eens, als je niet werkt, dan is je geloof dood. Zegt hier wel tegelijkertijd, maar het gaat uiteindelijk primair om het geloof. Geloof je erin? Ben je trouw aan de God die je dient? Of mag die zo nu en dan, op Shabbat, wat belangrijker worden, en door de week is die... Nee, is die de hele week belangrijk voor je? En dan zien we dat Abraham het teken van zijn gerechtigheid al ontvangt voor de besnijdenis. En dan zou je zeggen, nou en? Voor Paulus was dat belangrijk. Want hij zie je wel, als hij een vader is van alle gelovigen en de gelovigen uit de volkeren die niet besneden zijn, zouden in de zegen van Abraham moeten kunnen meedelen, dan is dit het bewijs. Ja, ik lees dat natuurlijk al veel vaker. Je laat dat dan bij je indalen en je zegt, ja, inderdaad, dat is het. Maar als je dat vandaag voor het eerst doet, kan ik me voorstellen dat je zegt, ik moet dat eerst even in laten dalen. Maar het is wel, voor Paulus was het iets van, wauw, voilà, dit is het. En dan gaan Abraham, die valt in een diepe slaap. Hij had net dieren doorgedeeld. En hij probeerde, weet het, en de zon ging onder. En er kwamen aaseters kwamen eraan. En hij joeg al die vogels weg, maar dat lukte hem maar niet. En toen viel hij in een diepe slaap. En toen ging God ging door die dieren heen als een soort verbondsluiting. Een brandende fakkel en een rokende oven. Op deze wijze ging God door die dieren heen. En hij sloot toen het verbond met Abraham. Een brandende fakkel, die kom je ook weer tegen later bij Jesaja. De brandende fakkel, lapiet. En er staat hier, Jesaja 62, om Sion's wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalem's wil zal ik niet rusten. Totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing, zijn Yeshua, als een brandende fakkel. Jesaja 62. En op die dag sloot de Heere een verbond met Abraham. En hij zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Mitzrayim af tot aan de rivier, de grote rivier, de Eufraat. Ik heb nog een highlight uit de parasha. Hoe ver zit ik al? Mag ik nog? 10 hele minuten. Oké, ik heb nog een highlight uit de parasha. Het lukte maar niet, hè? En Sarah werd zenuwachtig. Kijk eens hoe oud ik al ben. Ik heb nog steeds geen kind. Hey, Abraham. Hagar, heb je die gezien? Dat is mijn meid, mijn dienstmeid. Neem haar tot vrouw en dan zal zij baren op mijn schoot en dan is het alsof ik het kind gekregen heb. Ze zeggen er nog niet bij, we zullen de Heer een handje helpen. Hij heeft het niet gezegd, maar hij zal vast bedoeld hebben dat we dit moeten doen of wat dan ook. Dat zijn van die dingen, dan ga je zelf de dingen invullen. En zo gebeurde het. Nou, dit heb ik niet van mezelf, hoor. Dit heb ik van broeder Henk Poot. Hagar, de Hebreeuwse letters, die hebben allemaal een eigen getalswaarde ook. Dat is geen Kabbalah, voor degene die nu zenuwachtig wordt. Maar dat is gewoon een gegeven feit. Wij kenden vroeger, moesten we op school ook Romeinse cijfers leren. Ik weet niet of je dat nog weet. Daar moest je ook mee leren rekenen. Hebreeuwse letters hebben ook allemaal getalswaarden. En de getalswaarde voor Hagar, en Hagar betekent vlucht. Dan weet je ook waarvoor ze zo vaak op pad was. Maar Hagar, en die getalswaarde is 208. En de getalswaarde voor Avram is 243. Hij had nog niet dat heentje gekregen. Hè? Dus 203, dat is samen 451. En dan mag u raaien. Wat voor getalswaarde die 451 was, voor welke naam? Ik hoor het al, Ismaël. Je zou haast zeggen, het is gewoon voorbestemd geweest in de Bijbel. Ik vond het te mooi om gewoon maar zo voorbij te laten gaan. Ik denk, dit moet ik noemen. En Hagar, die raakt in verwachting van Avraham. En Hagar doet minachtend tegenover Sarai. Ze had nog niet het Sarai, hè? Mijn vorstin. Ze had nog niet het heetje gekregen. Dat komt allemaal nog. En Sarai, vernedert haar. op welke manier dan ook. In ieder geval, het was dusdanig dat Hagar de vlucht nam. Ze dacht, hier moet ik niet meer wezen. En Hagar die gaat op de vlucht en die ontmoet de engel van Adonai. De engel des Heren. Die zegt, ga terug naar je meesteres. Verneder je onder haar handen. En hier is mijn El. Je krijgt een zoon. Ik heb je gebed verhoord. En je moet, de zoon moet je Ismaël noemen. Dus het was in feite door God geregisseerd. Hij zal een wilde ezel zijn en nog allerlei andere dingen. En zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam, u bent de God die naar mij omziet. El Roi. Want zij zei, ik heb hier dan hem gezien die naar mij omgezien hebt. De engel des Heren, de boodschapper van Adonai, wordt hier als het ware, en dat is door Hagar zelf geïdentificeerd als Adonai zelf. Nou weet ik niet of u daarmee op de hoogte bent, maar de engel des Heren wordt in veel Bijbeluitleggingen ook gezien als een voorafschaduwing of een voorverschijning, of hoe je het ook noemen wil, van Yeshua. Want Yeshua bestond al vanaf de schepping. Want in en door Yeshua is de wereld geschapen. De boodschapper van God. In feite God zelf naar de wereld. Maar dan in de vorm van een boodschapper. En Hagar baart een zoon. Die wordt Ismaël genoemd. Abraham was 86. En dan is het in huize Abraham 13 jaar stil. God zwijgt 13 jaar. En dan na 13 jaar, lezen we in Bereshit 17. Toen Abraham een zoon van 99 jaar was, verscheen de Heere weer aan Abraham. Ik ben de Almachtige, de El Shaddai. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Je naam zal voortaan niet meer zijn Avraham, verheven vader, maar Avraham. Dat is vader van de menigte, vader van de menigte volken. Er komt een he in zijn naam. En hetzelfde bij Sarai, die jot die aan het eind staat, dat was het teken van mijn vorstin. Sarai betekent mijn vorstin. Het wordt gewoon vorstin, Sarah. En dan kom ik nog één keer terug op die getalswaarde. Die jot die er bij Sarah van afging, bij Sarai van afging, die heeft de getalswaarde 10. En die twee hees, die hebben ieder de getalswaarde 5. Dus bij Sarai ging er 10 van af, ze kregen 5 terug en bij Abraham gingen er ook weer 5. Dus de zaak was gezamenlijk, was weer in feite compleet. Ja, zo zie ik het. Misschien zult u denken, joh, waar maak je eigen druk om? Ik vond dit mooi. Ik vond het mooi, want het lijkt wel alsof God zegt van, ik wil het compleet houden, ik wil het gelijk houden. En dan wordt aan Sarah wordt een zoon beloofd in Genesis 17. Op deze, de vastgestelde tijd, het jaar erop, als ik dan terugkom, dan heeft Sarah een zoon. En wat moesten ze erom lachen? En vandaar dat de naam van de zoon, Yitzchak, dat lachen ook in zijn naam heeft. In feite, hij lacht, Yitzchak. Nu vallen er een aantal zaken op. De verwekking van Yitzchak, dat gebeurde op het moment dat Abraham inmiddels besneden was. En die besnijdenis heeft iets te maken met welk getal? 8. Op de 8e dag. En ik moest gelijk denken aan die 8e dag die wij vieren aan het eind van al die feesten. de achtste dag. Het is in feite een soort moment. Wij zeggen altijd, het is acht, dat is voorbij de zeven, voorbij de volheid en het nieuwe begin. Nou, zo zou je in feite de besnijdenis kunnen zien. Je zou kunnen zeggen, van, het is, weet het, er is iets afgerond en er vindt een stukje heiliging plaats. En in feite is dat het ook. Op het moment dat Yeshua terugkomt, en dat het vrederijk zijn aanvang neemt, wat uiteindelijk gaat na duizend jaar gaat uitlopen in de allesomvattende eeuwigheid, dan maak je ook een stukje heiligheid mee. Moet je het einde van Openbaringen maar eens lezen. En dan staat het daar nog menselijk beschreven. Uiteindelijk zal het zijn God alles in alles. En wij erbij. Dan zullen we God zien van aangezicht tot aangezicht. Ik neem heel ondeugend neem ik al een klein voorschotje op de parasha die komen gaat. Want ja goed, in deze parasha wordt Isaac geïntroduceerd. Isaac is een type van Yeshua. Is het u wel eens opgevallen dat er wordt twee keer in Gods woord wordt er gesproken over iemand die op de achtste dag besneden wordt? Wie zijn dat? Yeshua? En wie nog meer? Yitzchak. En gaat u mij in uw concordanties kijken of wat dan ook? Ik heb het, en anders zie ik de e-mails wel verschijnen, mocht ik iets gemist hebben. Maar ik ben er. Er wordt twee keer over een besnijdenis gesproken op de achtste dag. En dat is Yitzchak en dat is Yeshua. Allebei een bijzondere geboorte. Allebei worden ze gebonden. En voor de prediker voor komende week, ik zou zeggen, gaat u maar alvast voorbereiden. Gaat u het maar eens alvast lezen. En de binding van Isaac. En gaat u maar eens bedenken het lijden van Yeshua. Over dat lam, het lam Gods. Meer zeg ik niet, maar ik wil u nieuwsgierig maken. Nu ben ik door de parasha heen gegaan. En er zijn twee dingen die ik nog één keer wil benadrukken. Ik heb die psalm gelezen, psalm 105. Ja, wij vroeger als kerkjongetjes werd er een kindje gedoopt en dan werd die psalm 105 gezongen. En dan was het niet omdat wij die psalm zo mooi vonden of wat dan ook. God zal zijn waarheid niet meer krenken. Eeuwig zijn verbond gedenken, noem maar op allemaal. Het was niet zozeer de tekst, maar gewoon de hele entourage daaromheen. Want dat vonden we prachtig. En we wisten nog niet, weet het, van dat het twijfelachtig was, die kinderdoop. En noem maar op allemaal. En zelfs dat verbond met Abraham, dat het alleen maar met Israël gesloten was en niet met de kerk. Maar ik vond wel, weet het, die psalm heeft altijd wel een speciaal plekje in mijn leven gehad. Een verbond gesloten tot in duizend geslachten. Als je een geslacht stelt op 40 jaar, dat is 40.000 jaar. Hoe ver zijn we nu? Dan hebben we nog even, tot in. Ik moest ook denken aan die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen. Het derde en vierde geslacht. Letterlijk staat er eigenlijk aan 30 en 40. En daartegenover staat dat hele grote getal van 1000. Gods barmhartigheid 1000 tegenover 30 en 40, waarbij hij de ongerechtigheid bezoekt. En als laatste, geloven. Paulus die zegt, door genade zijt gij behouden. Door het geloof. Abraham, die geloofde God. Het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Wie is het? Habakkuk, die zegt, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Door genade zijt gij behouden. Door het geloof. En dat is niet uit uzelf. Het is een gave van God. En als u wilt weten waar dat nou staat, dat geloof een gave van God is, dan moet u kijken in Romeinen 12, het begin. Dat God aan een ieder toebedeelt een bepaalde mate van geloof. Wij hebben van God het vermogen gekregen om in dingen te geloven die je niet ziet. En dat heeft in feite ieder mens in zich gekregen. Dus als kerken zeggen we moeten wachten op dat we geloof krijgen, dan kunnen wij ze bemoedigen. Dan gaan we niet zeggen, ah, jullie zien het helemaal, dat zeggen we niet. Maar je gaat ze bemoedigen en zeggen van, kijk eens wat in Gods woord staat. Het geloof heb je al gekregen. Want God rekent jou de rechtvaardigheid toe door het geloof. En dan, als je in het geloof bent, ga dan leven naar het onderwijs van God.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.